Dag iedereen en welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Fijn dat jullie luisteren. Niet met jullie favoriete podcast host, liever Niels Jansen. Die zit momenteel in de pampers en is trotse papa geworden. Dus vandaag neem ik het van hem over. Ik ben Jeroen, directeur bij Netwerk Lokaal Sportbeleid. En ik heb vandaag de fine fleur uit Europa uitgenodigd, Bart Verschuren en Simon de Koster, in onze opnamestudio in Sint-Niklaas. Onderwerp van de dag, Europa. Na een eerste call voor leermobiliteit voor sportcoaches, vrijwilligers en professionele medewerkers in de sportsector, maken we ons al op voor een tweede call. Maar wat houdt dat nu juist in? En hoe kan je als lokaal bestuur leren van jouw Europese collega's? En waarom kan net deze leermobiliteit interessant zijn voor jou? We nemen het in deze aflevering onder de loep. Zijn jullie benieuwd? Dan vliegen we er meteen in. Veel luisterplezier. We gaan het dus hebben over leermobiliteit, maar voordat we naar de kern van de zaak gaan, gebied de beleefdheid mij om natuurlijk mijn gasten voor te stellen of zichzelf te laten voorstellen. Ik zei het al, de top van Europa hebben we binnengehaald vandaag. Simon, we beginnen bij jou. Jij werkt bij Sport Vlaanderen. Wat doe je daar juist?
Klopt. Goedemorgen en bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Simon de Koster en ik werk bij Sport Vlaanderen als beleidsmedewerker voor het internationaal sportbeleid. Dus dat betekent dat ik bezig ben met het opvolgen van alles wat er gebeurt binnen de Europese Unie, binnen de Raad van Europa, binnen UNESCO enzovoort, voor zover het met sport te maken heeft. Daarnaast ben ik ook sinds dit jaar de vertegenwoordiger voor de nationale autoriteit van het Erasmus Sportprogramma. Sinds dit jaar heeft de Europese Unie eigenlijk beslist om bepaalde middelen binnen dat sportprogramma te decentraliseren, waarover we daarnet straks nog wel wat meer gaan vertellen. Maar dat opent natuurlijk heel wat opportuniteiten voor lokale besturen, bijvoorbeeld om extra subsidies te kunnen krijgen, om op uitwisseling te gaan enzovoort. Het gaat specifiek over leermobiliteit, maar dan voor sportcoaches, beleidsmedewerkers, vrijwilligers enzovoort. Mensen die echt met sport bezig zijn van dichtbij. Maar daarover gaan we later meer vertellen, denk ik.
Oké, super. Bedankt Simon en welkom. En ja, het klopt wat je zegt. Het is net daarom, denk ik, dat voor Netwerk Lokaal Sportbeleid Europa altijd ook al heel belangrijk is geweest en nog steeds belangrijk is. Het is een plek waar je inderdaad middelen kan halen om mooie dingen te doen lokaal, maar zeker ook goede voorbeelden kan vinden. Het is ook daarom dat wij eigenlijk met Netwerk Lokaal Sportbeleid al jaren investeren in EU Sportlink, om lokale besturen daar nog beter in te ondersteunen en te inspireren. En Bart, daar ben jij coördinator van.
Inderdaad, sinds 2019 mag ik deze functie doen, met heel veel zin. Ik ontmoet heel veel toffe mensen die allemaal een heel brede blik hebben. En zowel naar werking toe, maar ook geografisch, om het zo te zeggen, inderdaad naar Europa. Wat heb ik eigenlijk altijd gedaan in 2019, is het vooral de gecentraliseerde subsidieprogramma's die Europa aanbiedt, aanbevelen bij sportorganisaties. Dus dat is een deel informatiebegeleiding dat ik daar deed. Tegelijkertijd ook een beetje de belangenbehartiging van die Vlaamse sportorganisaties in Europa. Want het is natuurlijk belangrijk dat je op de politieke agenda komt in Europa. En inderdaad, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse Sportfederatie die hebben al reeds lang ingezien dat dat belangrijk is. Daarom hebben zij geïnvesteerd in het orgaan EU Sportlink om die taak te doen.
Oké, super interessant. EU Sportlink bestaat ook al langer dan zelfs dan 2019, dus we zijn er al lang mee bezig. Maar toch was afgelopen jaar een heel bewogen jaar. Ik hoorde het al jou hebben over gecentraliseerde middelen, waar we de voorbije jaren rondwerkten. Simon verwees kort naar die gedecentraliseerde middelen. We hebben het vandaag over leermobiliteit dat er sinds dit jaar is. Maar wat betekent dat nu juist?
Wel, we ontvingen eigenlijk al wat signalen in 2019 dat het programma sport uitgebreid zou worden. Tot voorheen was het inderdaad enkel gecentraliseerd. Dat ging dan over de samenwerkingsverbanden die er waren. Maar er zou ook in de toekomst dan de leermobiliteit voor sportcoaches aangeboden worden via het programma. Ze hebben daar heel hard onderzoek naar gedaan, hoe ze dat het best zouden runnen. En er werd eigenlijk beslist om dat te laten managen door de bestaande agentschappen die elk lidstaat heeft. In Vlaanderen is EPOS daarvoor aangeduid om dat programma te managen. Maar goed, omdat EU Sportlink al heel lang betrokken was bij de werking van Europa, heeft de minister dan wel uitdrukkelijk gevraagd om EU Sportlink te betrekken bij het managen van die middelen. Zodoende is mijn functie eigenlijk uitgebreid en ben ik nu ook de manager van het subsidieprogramma Leermobiliteit Sport.
Oké, en dat programma Leermobiliteit zelf, wat kan dat betekenen voor een lokaal bestuur, voor een vereniging, voor een federatie?
Wel, het gaat eigenlijk over kennis delen, ervaringen opdoen in het buitenland en die informatie terug naar Vlaanderen halen om te delen met je collega's. En waarom is dat nu zo belangrijk? Al die thema's die worden aangeboden, dat kunnen sportspecifieke zijn of maatschappelijke thema's, dat zijn eigenlijk zaken die ook waar je als organisatie mee te maken heeft, dagelijks. En ik kom bij heel veel organisaties en als ik kom voorstellen wat Europa eigenlijk allemaal doet, is het vaak, oh, we hebben daar geen tijd voor, hè. We zouden wel graag doen, maar we zijn met onze eigen zaken en onze eigen problemen bezig. En dan probeer ik juist duidelijk te maken dat Europa net een oplossing kan bieden voor die problemen. Want het gaat over de energieproblematiek, de migratieproblematiek en dergelijke zaken, financiële zaken, waar elke sportorganisatie in Europa mee te maken heeft. Zij hebben daar ook over nagedacht, hoe dat ze daarmee zouden omgaan. En juist dat leren kan jou helpen om jouw organisatie te versterken.
En als ik het goed begrijp, leer je dat dus door op bezoek te gaan in een ander land en daar te kijken hoe dat ze met die problematiek omgaan.
Dat is inderdaad de mogelijkheid die de leermobiliteit van Erasmus Plus aanbiedt.
Simon.
Ja, ik wou nog even terugkomen op het decentraal-centraal gegeven, omdat het wel belangrijk is om mee te geven. Hè. Inderdaad, zoals gezegd, de meeste middelen, zeker binnen Erasmus Sport, werden centraal beheerd door de commissie. Het gaat natuurlijk om geld. En de Europese Commissie zegt daar, wij bepalen zelf met welke criteria we rekening houden, waar dat de middelen naartoe gaan. Met die decentrale middelen, en dat is het grote voordeel eraan, of wat dat interessant is voor ons, is dat die dus Vlaams beheerd worden. Hè. Dat is wat je net zei over EPOS. Dus dat we eigenlijk binnen Vlaanderen zelf kunnen gaan beslissen naar welke organisaties dat die gaan. En vooral, die Vlaamse organisaties moeten niet meer in concurrentie treden met organisaties uit andere landen, omdat het allemaal op Vlaams niveau beheerd wordt. Dus de kans om middelen te krijgen wordt veel groter. En die concurrentieslag is veel kleiner. Soms is het heel moeilijk om met Europese organisaties in duel te gaan, zal ik zeggen, omdat die zo groot en zo voorbereid zijn. Zoals gezegd, ja, in Vlaanderen, veel organisaties hebben niet de tijd, hebben niet de mankracht om grote projecten voor te bereiden. En daar komt dit wel wat aan tegemoet, denk ik.
Ja, oké. Okay. Super interessant. Misschien om het dan heel, heel duidelijk te hebben, begrijp ik daar twee zaken uit. Eén, je vraagt dus middelen aan niet per se, of eigenlijk niet om hier een project of wat dan ook uit te voeren, maar om op bezoek te gaan. Hè. Het doet mij een beetje denken aan op Erasmus gaan, Bart. Begrijp ik dat juist?
Het is inderdaad zo. Vaak het Erasmus-programma is gekend door studenten die op Erasmus gaan. Nu, dit gaat niet over, het gaat niet over onderwijs, het gaat uiteraard over het sport, maar het gaat ook niet over de studenten of de atleten, maar het gaat over de sportcoaches, de bestuurders van verenigingen, de vrijwilligers of professionals, dat kan allemaal. Maar zij zijn het, dat is de doelgroep die naar het buitenland gestuurd kan worden om daar met hun peers ervaringen te wisselen.
Komen atleten bijvoorbeeld ook in aanmerking?
Nee, dus dat is niet het geval. Nog niet. Er was vanaf 2019 wel heel veel discussie over. Moet het programma ook worden uitgebreid naar de atleten? Helaas is het budget niet zo hoog. En moest je het voor atleten openzetten ook, ja, dan waren er heel weinig sportorganisaties die een buitenlandse ervaring konden opdoen. En ze hebben dan gekozen om het een beetje te vernauwen, om toch heel veel organisaties de kans te geven om deel te nemen aan het programma.
Ja, maar bijvoorbeeld dus wel sportfunctionarissen, buurtsportcoaches, diensthoofden, sport enzovoort.
Absoluut. Wel met de nadrukkelijke focus op de grassroots sport. Daarover gaat het. Heel wat organisaties zijn bezig met topsport bijvoorbeeld, of met competitievormen. Daar is het programma niet voor gemaakt. Europa bekijkt meer sport als een middel om maatschappelijke uitdagingen te tackelen en daarmee om te gaan. Dus het gaat vooral over breedte sport en sport als middel. Wat kan je daarmee doen? Daar ligt vooral de focus op. Ook in de aanvragen wordt dat duidelijk gestipuleerd, dat daar de focus moet zijn. En als je een succesvolle aanvraag wil doen, zal je dat zeer goed moeten beklemtonen in je aanvraag.
Oké, okay, prima. Daaruit begrijp ik dus. Ondertussen wordt de techniek hier afgebroken, maar denk ik dat de opname nog loopt. Daaruit begrijp ik dus, Bart, inderdaad voor wie en voor wat. En Simon, van jou begreep ik dan ook dat het relatief laagdrempelig is om zo'n project aan te vragen.
Dat ja. Klopt. Inderdaad, als je gaat kijken naar die Europese subsidieprogramma's, ja, de feedback dat je heel vaak hoort, is dat het heel moeilijk is om daar een aanvraag in te doen, omdat het heel veel tijd kost, omdat het heel, heel moeilijk is. Heel zware administratieve vereisten. Ik denk niet dat ik in mijn... Ik zit al even in de Europese subsidieprogramma's. Ik denk niet dat ik ooit al een subsidieaanvraag heb gezien die zo eigenlijk laagdrempelig en simpel is als deze.
Oké, okay, dat is dan denk ik ook de ideale manier om in te stappen in dat Europese verhaal. Niet alleen om op reis te gaan en daar voorbeelden op te doen, maar dan ook naar aanvraag van een dossier toe. 2023 is dat gestart. Dat betekent dat dat al loopt, Bart?
Ja, inderdaad. De eerste call die werd gelanceerd eigenlijk al eind vorig jaar. En de deadline daarvoor voor projecten in te dienen was 21 februari. Ondertussen zijn die projecten allemaal geanalyseerd. En de positieve, die zijn ook goedgekeurd. Die hebben hun infovergadering gehad. Die hebben de contracten zijn gemaakt. En dat betekent dat we, zoals we nu spreken, die organisaties al op mobiliteit zijn, zoals ze zeggen, in het buitenland zijn, om die ervaringen op te doen.
Oké, misschien kunnen we zelfs ook op een aantal voorbeelden van Vlaams projecten wat dieper ingaan. Maar over hoeveel dossiers praten we dan?
Wel, er waren 5 begunstigde projecten eigenlijk. We noemen ze die beneficiaries, noemen we die in de Europese termen. Er waren 7 aanvragen in totaal. 5 daarvan zijn goedgekeurd. Er waren heel mooie projecten. Right on top, zeggen we. Echt helemaal de focus. Ze hebben heel goed het programmagids natuurlijk ook gelezen. Wel heel belangrijk dat je die altijd bij de hand houdt als je een project schrijft. Want daar staan eigenlijk duidelijk de criteria in uitgelegd wat wordt gevraagd. De niet-begunstigden, die niet positief geëvolueerd werden, die krijgen wel feedback van de experts. En dat is wel heel belangrijk, want met die feedback kunnen zij een tweede aanvraag doen. Ze kunnen leren wat er eigenlijk mis was bij hun aanvraag, wat net te weinig was of te weinig beklemtoond. Want laat ons duidelijk zijn, al de aanvragen, de ideeën, die zijn fantastisch. Dat is inderdaad de problemen waarmee ze mee te maken hebben. En het idee dat ze voorstellen is fantastisch. Maar het is natuurlijk ook wel het project dat kwalitatief wordt beoordeeld. Zoals Simon zegt, het is vrij laagdrempelig, maar er is nog een zekere vorm van kwaliteit die altijd wel wordt gevraagd. Dus die mensen kunnen daar zeker uit leren. En dan, wie weet, kunnen ze deelnemen, nog dit jaar zelfs, voor een tweede call. Want we gaan een tweede call openen ook. Die staat trouwens nu al open. En die deadline is 4 oktober.
Oké, dan moeten we zelfs zeker nog eens in herinnering brengen. Ik onthoud 5 projecten die goedgekeurd zijn voor die eerste call. Simon, heb jij een idee hoe dat we het daarmee doen in vergelijking met de rest van Europa?
Ja, ik kan het zeker vergelijken. Nu, belangrijk om mee te geven, het is al een paar keer gezegd natuurlijk, het is de eerste keer. Hè, dus het is voor iedereen een beetje zoeken, denk ik. En alleen met de 5 goedgekeurde projecten die we in Vlaanderen hebben, denk ik dat we best wel tevreden mogen zijn als we gaan vergelijken met de andere Europese lidstaten, zitten we ergens in de middenmoot. En ik denk dat dat op zich al een prestatie is voor een actie die voor de eerste keer uitgerold wordt. Dus ja, we zitten Europees ongeveer in de middenmoot. Er zijn een aantal landen die het nog wat moeilijker hebben, maar er zijn ook een aantal landen die duidelijk heel goed voorbereid waren en heel veel projecten hebben ingediend. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Polen of Tsjechië. Daar zijn ze heel goed van start gegaan. Maar nee, we zijn goed van start gegaan, denk ik.
Oké. Prima, fijn om te horen. Ik zie, als er dan die tweede call is, en de komende jaren ook nog, zie ik daar vooral ook voor ons als organisatie, als netwerk lokaal sportbeleid, zeker een belangrijke rol in om de projecten die momenteel lopen, om die weer verder te delen met de leden. En om die zin hun aan te sporen om zelf ook een, of toch in ieder geval inspiratie te geven om zelf ook een dossier in te dienen. Maar misschien, Bart, kan jij al een tipje van de sluier lichten van waar dat die andere projecten of die goedgekeurde projecten zoal over gaan?
Ja, inderdaad. Er was een lokaal bestuur die ook een aanvraag heeft gedaan. De stad Mechelen. Die hebben een heel mooi project ingediend rond open water zwemmen. Zij hebben een project uitgeschreven om met een aantal mensen van de sportdienst naar Kopenhagen te gaan. Omdat die stad is toch echt wel een pionier in Europa wat open water zwemmen betreft. Daarnaast zijn er ook een aantal sportclubs. Je hebt de sportclub Sportje Slim. Die gaan naar Finland, zodat de begeleiders ervaring kunnen opdoen rond sport, de leerproblemen en de executieve functies, om die op een constructieve manier te combineren. In Finland zijn ze daar eigenlijk heel ver. Ze hebben er al heel veel expertise rond. En ze kijken naar uit om daar een buitenlandse ervaring op te doen. Er is ook een zwemclub, Spova VZW. Die gaan naar Nederland om trainers betere zwemtechnieken te kunnen aanleren. En dan vooral met de focus op G-sport. In Amsterdam is er een organisatie waar een ex-Olympische zwemmer daar rond werkt. En die wil hem begeleiden. Er is ook een Televoip Zedelgem Lions. Die gaan naar OnlyFriends, eigenlijk een G-sportclub. Die gaan naar de OnlyFriends Amsterdam om daar de werking rond G-sport te leren kennen. In de OnlyFriends Amsterdam zijn de echte experts in G-sport. Die hebben meer dan 1000 G-sporters binnen hun organisatie. Onder andere ook eigen infrastructuur. En dan is er ook nog een organisatie, Netwerk Lokaal Sportbeleid, die op de agenda kwam, die ook een aanvraag heeft gedaan. Jeroen, vertel eens wat dat jullie daar gaan doen.
Ja, absoluut. En we zijn ook heel verheugd dat, dat die aanvraag is goedgekeurd en dat we dus van Europa de kans krijgen om inspiratie te gaan opdoen in het buitenland. Het niet zo verre buitenland in ons geval. Wij gaan naar Nederland. Waarbij we eigenlijk een stukje ook met onze zusterorganisatie uit Nederland, Vereniging voor Sport en Gemeente, dus VSG, willen connecteren. Het is een organisatie die we al langer kennen, maar dat we misschien soms te weinig contact mee hebben. En we hebben eigenlijk geleerd, een aantal crisissen, die leveren dan weer opportuniteiten op merken door corona, door de energiecrisis, die zowel in Nederland als in België en Vlaanderen toch wel speelde. Dat zijn dan momenten dat je terug contact met elkaar opneemt en gaat kijken van oké, hoe pakken jullie dit aan? Hoe ondersteunen jullie leden daarin en zo verder? En dan merk je toch weer dat voor beide partijen zeer interessant is. Dus het is eigenlijk de bedoeling dat we naar daar gaan, dat we met hun in voorbereiding naartoe ook die agenda bepalen om het dan over de verschillende, wat we zelf de bouwstenen van het lokaal sportbeleid noemen, kunnen hebben. Hoe gaan ze met verenigingsondersteuning om? Hoe gaan ze met buurtsport om? Wat zijn de tendensen rond infrastructuur? En dat eigenlijk ook de collega's van hier op die manier connecteren met de collega's van VSG die daarmee betrokken zijn en dat die lijn ook veel korter is. In de toekomst, want dat is voor ons zeker ook heel belangrijk, dat die uitwisseling die we doen, dat dat ook een duurzame samenwerking oplevert naar de toekomst toe. Niet alleen daar samenwerken en uitwisselen met de collega's van VSG, maar we willen dan ook bezoeken gaan brengen aan een aantal good practices uit Nederland. We kijken daar heel hard naar uit en we gaan natuurlijk dan daarna weer aan de slag met al die inspiratie en ideeën die dat we daarop doen, om die te verdelen via onze verschillende kanalen. Hè. Misschien een podcast puur daarover, een artikel in ons tijdschrift, een sessie op ons congres. Ik denk dat de mensen weten waar dat ze terecht kunnen om daar meer over te weten.
Okay. Inderdaad, hoewel ik zelf niet betrokken ben bij de evaluatie, we werken met externe juryleden, heb ik het dossier wel mogen lezen. En inderdaad, dat heb ik ook gemerkt, het is heel belangrijk, en daarmee heb je een mooie score behaald, dat je de informatie die dat je daar gaat halen, dat je die dissemineert hier in Vlaanderen. En het congres is natuurlijk het evenement bij uitstek om die zaken te delen. Ook in de andere plannen zagen we dat uiteraard ook, dat er mooie disseminatiemomenten zijn. Dus neem dat zeker mee in je aanvraag, hè, dat er ook een follow-up is voor het mobiliteitsproject.
Ja, dan leg ik misschien de link naar die tweede call waar we het al over gehad hebben. Hè. Dus daar inderdaad gebruiken wij zeker graag ons congres of andere trefdagen en bijeenkomsten om al die projecten die er al zijn ingediend mee in de kijker te plaatsen, zodat zij inderdaad aan die kennisdeling doen. Maar vooral ook dat inspiratie oplevert voor nog organisaties, nog lokale besturen, om voor die tweede call en voor volgend jaar opnieuw in te dienen, zodat we Simon niet meer in de middenmoot staan, maar in de kopgroep zitten in de komende jaren. Moeten we daar nog iets over zeggen, over die tweede call, Bart?
Ja, inderdaad. Dus omdat er inderdaad nog een budget vrij is, hè, het heeft daarmee te maken, wordt er een tweede call geopend. Dat is optioneel. Je mag dat zelf ook allemaal niet zo kiezen. Europa die geeft bepaalde richtlijnen hoe dat je werking moet doen, welke organisatie daarvoor verantwoordelijk is. Daar zijn heel veel regels over. Good governance, transparantie, zijn daar heel belangrijke parameters in. Daar gebeuren audits bij de verschillende agentschappen. Dus het is wel belangrijk, daarom dat we dat nog niet direct konden openstellen. Het is pas na de evaluatie dat dat gebeurde. Maar zoals gezegd, inderdaad, wordt die wel geopend. Nu, voor ons een heel goede zaak, want er waren heel veel organisaties die met de laatste week van de aanvraag in februari nog hadden gecontacteerd van ik zie het nu pas, het is interessant, ik heb een idee, maar ik krijg het niet meer uitgewerkt. Ik zeg, houd je idee zeker bij. Ik dacht al naar 2024, maar ik kan dus nu wel melden dat er in 2023 ook een mogelijkheid zal zijn om dat project in te dienen.
Oké, en ik denk dat je hem al vermeld hebt, maar het is misschien goed om hem nog eens te herhalen. De deadline om in te dienen voor die tweede call is
4 oktober, dat is inderdaad 4 oktober. Nu, een andere belangrijke datum is 17 augustus, want op 17 augustus zullen wij een online infosessie geven over alle mogelijkheden die er zijn, hoe je een project kan indienen. En heel leuk daarbij en goed voor de, voor de mensen die denken om een aanvraag te doen, is er getuigenis zal zijn van een positieve aanvraag. Hoe zijn die juist te werk gegaan? Wie hebben zij mee aan boord genomen? Hoe hebben zij contact gelegd met het buitenland? Van A tot Z wordt uitgelegd hoe dat zij hun project hebben eigenlijk ingediend.
Oké, dus als je met een projectaanvraag in de schuif hebt liggen of aan een idee denkt van kijk, dit zou voor ons heel interessant zijn om dat in land X of Y te gaan bezoeken om daar meer over te leren, dan zijn er twee data belangrijk. 17 augustus, dat er een infosessie is om daar meer over te leren over hoe dat, hoe dat een aanvraag in zijn werk gaat en ook voorbeeld te krijgen van andere indieners. En 4 oktober... als absolute deadline voor de indiening van de tweede call. Je sprak ook al over, je sprak al over 2024. Ik begrijp dan ook goed dat er eigenlijk ieder jaar in principe een oproep komt, Simon.
Ja, dat klopt, ja. Inderdaad.
En dan, normaal gezien, is die eerste call altijd rond welke periode?
Meestal in het voorjaar.
Okay.
Ik denk dat het dit jaar rond februari was. En dat zal de komende jaren wellicht ook rond die periode zijn.
Oké. Prima om al in gedachten te houden. We hebben het nu uitgebreid over leermobiliteit gehad. Dat is iets nieuws. Ik denk super interessant en ook laagdrempelig, wat dus een goede eerste stap kan zijn voor heel wat organisaties en lokaal besturen. Maar uiteraard heeft Europa nog meer te bieden. Het is misschien interessant op het moment als dit ook te gebruiken om... Want het is soms moeilijk om het bos door de bomen te zien als het over Europa gaat. Simon, leg ons eens uit. Zijn er nog andere programma's?
Ja, ik denk als ik moet uitleggen wat de andere mogelijkheden zijn, dat we nog een hele nieuwe podcast kunnen vullen. Maar ik zal proberen beknopt een beetje de weg te tonen. Dus binnen het Erasmus-werkprogramma, zeg maar, zijn nog een paar andere mogelijkheden die losstaan van de leermobiliteit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan... projecten rond capaciteitsuitbouw of structurele samenwerkingsverbanden met andere lidstaten, om ook daar weer praktijken rond bepaalde thema's te gaan uitwisselen. Voor sportorganisaties zijn er ook, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan awardwedstrijden rond inclusiviteit of aan een actieve levensstijl, omdat het in de Europese Unie een van de prioriteiten is om... De gezonde levensstijl te promoten, zeg maar. Dus dat soort projecten kunnen daarvoor zeker in aanmerking komen. Los van dan het Erasmus-gegeven zijn er nog heel veel andere programma's die ook relevant kunnen zijn, die ook wel niet echt gemaakt zijn voor de sportsector. Dus daar kan het soms wel een beetje uitdagend zijn om aanvragen in te dienen. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan het EFRO, het Fonds voor Regionale Ontwikkeling, dat veel geld investeert in infrastructuurprojecten. Enzovoort. Ook binnen het ESF bijvoorbeeld kunnen projecten, sociale projecten, kunnen daar sociaal-sportieve, innovatieve projecten bijvoorbeeld, zouden daarin kunnen passen. Horizon is een programma rond innovatie. Dat is een iets moeilijker programma om in binnen te raken, maar waar je alle projecten rond innovatie kunt in krijgen. Dus er zijn eigenlijk heel veel mogelijkheden. Dat waren een beetje de belangrijkste in een notendop, maar als mensen daar meer info over willen, mogen ze mij zeker contacteren, of Bart contacteren natuurlijk, hij kent er ook heel veel van, om daar meer over te leren.
Okay. Misschien toch nog even promotie maken voor een call die momenteel open staat, hè. Dat is de Be Inclusive Awards. Hè. Sportorganisaties die hebben tijd tot 28 september, is daar de deadline voor, om zelf een aanvraag te doen. En dat is in 3 categorieën. Dat kan gaan rond breaking barriers, organisaties die bijvoorbeeld heel veel met G-sport bezig zijn, om mensen te betrekken bij inclusie, om inclusie te bekomen van hun sportclub. Sport for Peace is een categorie en de andere is een categorie rond gender equality.
Oké, zeker interessant en om verder op te volgen, denk ik. Misschien nog even naar de toekomst, de nabije toekomst kijken. België wordt voorzitter van de Europese Raad in 2024.
Ja, dat
Simon,
klopt niet helemaal.
Nee,
ja.
Oké, verbeter mij.
Ja, België wordt voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Dat is een klein verschil op papier, maar in de praktijk is dat natuurlijk een groot verschil. Dus de Raad van de Europese Unie zijn eigenlijk vergaderingen van vakministers. Dus bijvoorbeeld een raad van ministers voor landbouw, raad van ministers voor onderwijs en ook een raad van ministers voor sport. En voor heel die constellatie, zeg maar, wordt er elk half jaar een nieuwe lidstaat voorzitter. Dus die zit dan de vergaderingen voor, die plantenvergaderingen, ook voor sport. En begin volgend jaar is het dus aan België. Wat betekent dat? De belangrijkste implicatie daarvan voor ons is dat we vanuit België zelf mogen beslissen wat de prioriteiten zijn die op de agenda staan, dus waar de ministers over gaan praten. En ook dat we de pen vasthouden in de beleidsteksten. Dus dat we zelf kunnen zeggen welke passages moeten aangepast worden, daar kunnen we heel hard in sturen. We doen dat natuurlijk vanuit België, dus we werken daar natuurlijk wel samen met de Duitsstalige gemeenschap, met de Franse gemeenschap van België, om daar samen tot... ja, een aantal prioriteiten te komen. Voor ons zijn de belangrijkste prioriteiten volgend jaar ja, het thema de ongebonden sporter. Dat is iets waar we in Vlaanderen veel op willen inzetten. Vooral hoe dat we die mensen beter kunnen bereiken, hoe dat we beter dienstverlening kunnen leveren aan die mensen die ja, buiten het klassieke federatiegebeuren aan sport doen. Een tweede belangrijke prioriteit is het werkplan voor sport. Dat wordt om de 3-4 jaar opgemaakt tussen alle ministers. En dat dient eigenlijk als een soort van... ja, kalender, waarop alle lidstaten zeggen rond welke thema's ze welke acties gaan organiseren de komende jaren, zodat ze ja, alle lidstaten het een beetje op elkaar kunnen afstemmen en de wagonnetjes kunnen aanhaken waar mogelijk. En dus daar gaan wij vanuit België dan de pen vasthouden en de, ja, de agenda opstellen, zeg maar, en kijken welke thema's eigenlijk ja, de komende jaren binnen de Europese Unie belangrijk zullen zijn. Dus dat is ook wel een belangrijke rol dat we daar te vervullen hebben.
Oké, okay, is daar al meer over geweten, over welke thematieken dan het zal gaan in die periode dat wij dat voorzitterschap waarnemen?
Ja, dus er is een Vlaams projectplan voor het voorzitterschap. Dat gaat over alle beleidsdomeinen heen. Daar is ook een luikje sport in. En dat luikje sport is eigenlijk ook min of meer, komt toch in grote mate overeen met het Belgische plan of de Belgische prioriteiten. Er zijn 3 prioriteiten die we samen met de Franse gemeenschap en de Duitsstalige gemeenschap hebben opgesteld. Dus de eerste is dan die ongebonden sporter. De tweede is het organiseren van grote sportevenementen op mensenmaat. Dus rekening houdend met duurzaamheid, met mensenrechten enzovoort. En dan de derde is het versterken of het promoten van een actieve levensstijl en een goede gezondheid op lokaal niveau. Dus met de partners die er op lokaal niveau zijn, aan de clubs, aan dokters enzovoort. Dat zijn de 3 prioriteiten. En dan dus dat werkplan sport, waar we ook heel hard gaan op inzetten.
Oké, perfect. Veel interessant nieuws uit Europa dus, denk ik, om op te volgen de komende maanden en jaren. Bart, als sportdiensten, sportorganisaties, als ze meer info willen hebben, waar kunnen ze dan terecht over wat dan ook binnen Europa?
Ja, we proberen zoveel mogelijk alle informatie eigenlijk van Europa via de verschillende kanalen te promoten. Ik denk aan de nieuwsbrieven die er zijn van Sport Vlaanderen, van Netwerk als Sportpleit, de Vlaamse Sportfederatie en ook van EPOS, het agentschap, waar wij ook altijd een heel mooi artikeltje schrijven over sport. En eigenlijk alle gegevens om een project in te dienen, dan kan je best naar de website van EPOS Vlaanderen gaan. Even zoeken naar mobiliteitsprojecten, dan kom je bij sport terecht. En daar staat eigenlijk een heel mooie draaiboek hoe je je project kan indienen. En ook mijn e-mailadres en mijn telefoonnummer kan je daar vinden om contact te nemen met mij. En dan kan ik jou proberen zo goed mogelijk te begeleiden voor een succesvolle aanvraag.
Oké, super, merci. Ja, ik onthoud vooral dat Europa vaak nog ver van mijn bed is voor velen, maar dat het eigenlijk een schatkamer is aan kennis en middelen om dingen mee te kunnen doen. Hè. Ik weet niet, Bart, wil jij nog iets meegeven aan onze luisteraars?
Ja, daarop ingaan, inderdaad. Hè. Ik denk vooral, elke sportorganisatie heeft een beleidsplan in zijn hoofd of helemaal uitgeschreven. Hè. Er bestaan verschillende vormen van. Maar ik zou zeggen, als je daar nadenkt over de toekomst, hè, over de opportunities die er zijn, maar ook de bedreigingen, bekijk dan zeker het programma van Europa. En misschien zijn er zaken dat je al kan meenemen in je beleidsplan, dat je kan zetten naar acties toe om die ervaring op te doen, bijvoorbeeld, wat dat kan resulteren in een mooie output wat je kan, waardoor je organisatie sterker kan worden.
Oké, merci. Simon, heb jij nog een slotbedenking voor ons?
Ik kan me eigenlijk alleen maar aansluiten bij wat Bart zegt. En misschien aanvullend daarop zou ik zeker eens aanraden om te kijken naar de grotere beleidsteksten die er vanuit de Europese Unie worden voorgesteld. Er zijn een aantal prioriteiten die de Europese Unie naar voren schuift, zoals duurzaamheid, innovatie enzovoort. Dat zijn thematieken of elementen die je zeker moet meenemen in de eventuele projectaanvragen, omdat ze echt wel een meerwaarde zijn voor de aanvraag. En los daarvan ja, kan ik alleen maar beamen ook wat jij zei, Jeroen. Het lijkt soms, of het is soms wel een beetje een kluwe, maar ja, de Europese Unie en vooral de subsidieprogramma's bieden ongelooflijk veel mogelijkheden. Dus ik kan alleen maar warm aanraden om er eens naar te kijken.
Oké. Okay. Dankjewel. Ik wou nog een laatste keer reclame maken voor de infosessie. Dat was 17 augustus. Oké. Okay. Dan zijn we bij deze ook aan het einde gekomen van deze podcastaflevering. Ik hoop dat iedereen geïnspireerd is geraakt om aan de slag te gaan met die nieuwe call voor leermobiliteit. Ik wil heel graag Bart en Simon hartelijk danken voor hun toelichting en insteken. Voor meer informatie kan iedereen terecht via de contactgegevens van Bart, maar uiteraard ook via de website en sociale media van Netwerk Lokaal Sportbeleid. Fijn dat jullie luisterden en graag tot een volgende keer.